We zijn aangekomen in Efeze 4. We lezen vandaag vers 17 tot 32. Dit zeg ik dan en betuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is. Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die ten gronde gaat door zijn misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt door de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen, en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzekerd bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. En wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en warmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Nou, het vorige stukje ging over de eenheid van de gemeente, waar we samen in dat ene lichaam zijn geroepen. En tegelijkertijd over de verscheidenheid van de gemeente met verschillende gaven. En je herinnert je nog wel de spreekgaven waar het over ging. De vorige keer apostel, profeet, evangelist, leraar, herder. En ik heb toen gezegd dat zijn de belangrijkste gaven. Maar ik wil dat even wat een voorbeeld geven. Een illustratie die ik heb gevonden. En je moet het bekijken als een hele grote puzzel die je maakt. Van 1000 stukken of meer. Waar begin je? Aan de rand met de hoeken. Ja, je zoekt eerst de hoeken, want de hoeken bepalen hoe de rest van de puzzel in elkaar valt. Nou, zo is het eigenlijk ook met de gaven. Het zijn de spreekgaven die het woord van de waarheid verkondigen, die bepalen hoe de rest van de puzzel wordt gelegd. Maar als de puzzel in zijn geheel wordt gelegd, welk puzzelstukje is dan het belangrijkste? Het laatste stukje? Het laatste stukje mag belangrijk zijn. Maar in principe zijn ze dan allemaal belangrijk. Want als je één stukje weg zou nemen, is het onvolledig. Ja. Dus in die zin is de volledigheid van de puzzel, waar we allemaal ons plekje hebben, dat is Gods sublieme doel, bij wijze van spreken. Maar het is het spreken vanuit zijn woord dat daar sturing aan geeft. En dat willen we vandaag ook met elkaar doen door te luisteren naar hoe hij spreekt vanaf vers 17 en volgende. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere. Hij heeft eigenlijk vanuit zijn positie als apostel de plek ingenomen als een gevangene van de Heere, maar ook een gevangene in de Heere. En hij komt niet als een soort uit de weg. Ik zal jullie eens vertellen hoe het in elkaar zit. Hij heeft zijn plek ingenomen in de roeping die God hem heeft toevertrouwd. En hij komt met een boodschap aan mensen waarvan hij eerder al eigenlijk heeft gezegd: ja, ik heb gehoord over jullie liefde. Die is overal bekend. En toch komt hij met deze mensen met een boodschap van: pas op hoe je wandelt. En je zou moeten snappen dat de boodschap van verandering in dit stukje niet een soort regelgeving is van: en nu moeten jullie allemaal dit doen, want... Maar het is eigenlijk een automatisch voortvloeisel uit het in de Heere zijn en datgene wat God al bezig is met doen. En dat is nooit klaar in deze gevallen schepping. Laat de Heer ons eigenlijk steeds meer stukjes van onze eigen puzzel zien die moeten veranderen. En ik kan je garanderen, hoe langer je met God wandelt, hoe meer je de ellende en de zonde van je eigen hart leert kennen. Als je nu alles zou zien wat er moet veranderen, dan ben je de moed kwijt. Maar God is genadig om ons rijk te maken in wat we ontvangen en tegelijkertijd te zeggen, allee, ik ga u nu helpen. Doet die vuile kleren eens uit, we gaan andere kleren aantrekken. En we mogen dat leren onderscheiden en dit is waar dit stukje over gaat. Een oproep van Paulus in de Heere, naar ons die ook in de Heere zijn, om niet te wandelen zoals de andere heidenen. Nou, dat woordje andere, wat hier in de HSV staat, staat in de alleroudste manuscripten er niet bij. Daar staat gewoon zoals de heidenen wandelen. Maar wat zijn de heidenen? Dat zijn de goddelozen. Degenen die Christus niet kennen. De gelovigen in Korinthe zijn uit die heidenen uitgenomen en kinderen Gods geworden. Net zoals in de Joden mensen tot geloof zijn gekomen en kinderen Gods zijn geworden. En er zijn dus eigenlijk drie categorieën mensen. Er zijn heidenen, die goddeloos leven. Er zijn Joden, die de wet proberen te doen. Maar uit die twee groepen maakt God als het ware een nieuwe mens. Dus je zou zelfs kunnen argumenteren, de gelovigen in Efeze zijn geen heidenen meer, want ze zijn eruit genomen en in de nieuwe schepping geplaatst. En als er dan staat in andere manuscripten, zoals de andere heidenen, dan maakt het toch weer het verschil tussen de goddelozen en degenen die Christus hebben leren kennen. Nieuwe levenswandel. Want die andere heidenen, die leven zoals er in Efeze wordt geleefd. Artemis, prostitutie, zilveren beeldjes. Alles wat mensen kunnen bedenken, wordt daar gemaakt om hun eigen verlangens achterna te lopen. En Paulus zegt eigenlijk, nou, jullie hebben een nieuw pad leren kennen. In vers 20 zegt u hebt Christus zo niet leren kennen. De NBG zegt, gij geheel anders. De HSV is wat correcter in de letterlijke vertaling. U hebt Christus zo niet leren kennen. Je hebt nu heiden geweest zijnde nieuw inzicht ontvangen in wat de waarheid is. Wie God is. Wat zijn vaderlijke zorg voor jullie is. En dus is het logisch dat jullie niet meer wandelen zoals het vroeger was. Dat moet echt tot een einde komen. Want vroeger zat je vast in de zinloosheid van je denken. En het woordje wat daar staat voor zinloosheid, je zou ook kunnen zeggen ijdelheid. Denk aan het boek Prediker, ijdelheid, alles is ijdelheid. Maar je zou kunnen zeggen vluchtigheid. Zo'n spuitbus, hè. Psss. En als je dat tegen je oren zegt, je hoort het geluid. Je kan zelfs de wind of het gevoel van het ding komt uit de bus. Maar 10 seconden later is alles weg. En zo is het met het denken van de goddelozen. Ze maken lawaai. Je ziet ook effecten. Maar 10 seconden later is alles weg. In de eeuwigheid houdt dat geen stand. Psalm 10, vers 4 zegt, de goddeloze met zijn neus trots omhoog onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. Dat is een heilloze, zinloze weg. Psalm 94, vers 11. De Heere kent de gedachten van de mens, vluchtig zijn zij. Gaat zo voorbij. Als een spuitbus, waar je even een spuitje uitlaat en even later is er niks meer van te zien. Het is zinloos, vluchtig, het is verduisterd. Dat is een volgende woordje wat daar staat over de weg van de heidenen. Ze kunnen gewoon niet goed zien. De mist is van die aard dat ze geen meter voor zich uit kunnen kijken. En ze strompelen in het donker. Ze hebben geen vermogen om de dingen van de hemel te zien. Ze weten niets en begrijpen niets. Ze wandelen steeds in de duisternis rond. Daarom wankelen alle fundamenten van de aarde. Psalm 82, vers 5 was dat. De weg van de goddelozen is donkerheid. Ze weten niet waarover ze kunnen struikelen. En het probleem is dat als je hun dat probeert uit te leggen, dat ze niet snappen wat je probeert te zeggen. En dat ze ook in je eigen leven... Hè, op een bepaald moment is het licht aangegaan. En op dat moment denk je, hoe is het mogelijk dat ik dat nooit heb gezien? En de dingen die je vroeger vanzelfsprekend vond in het leven zonder God, die worden nu plots niet meer vanzelfsprekend. En je probeert het aan een ander uit te leggen en het komt niet binnen. Waarom niet? Ijdelheid, zinloosheid, verduistering, vervreemd van het leven dat uit God is. Het is maar door God te kennen dat het lichtje aangaat, dat je gaat begrijpen. Want de oorzaak van de onwetendheid is de verharding van het hart. Dat is een keuze die mensen maken. Dat ligt niet aan God. Dat ligt aan als er licht langskomt, dat je het laat passeren. Dat is een akelige voor de goddelozen, dat hij het laat passeren, maar eigenlijk ook voor ons. Want als Gods woord opengaat, dan verspreidt het licht. En dan heb je een keuze. Je kan het licht binnen laten komen en dat leidt altijd tot verandering. Of je kan het parkeren en dan leidt het tot meer duisternis. Dat is een akelige gedachte, een akelige weg. De ontmoeting met God brengt je dichterbij of verder af. Er is geen tussenweg. Je ontvangt of je verwerpt. En het is goed om in ons midden te zien dat we met elkaar ontvangen. En als Paulus ook tot ons spreekt en zegt, hey, jullie waren die heidenen, maar nu, je hebt Christus leren kennen, dat we het met goesting ontvangen. Niet als iets van een verplichting van dingen die nu ook nog eens moeten gebeuren, want we zijn gered door genade, door het geloof, niet uit te werken, maar we zijn geschapen om goede werken te doen. We zijn mensen van God geworden die het karakter van God in ons dragen. En van geestelijk dood zijn we levend geworden. Ons hart is gevoelig geworden voor de dingen van God. 1 Timotheus 4, vers 1 tot 2. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Je kan dus gevoelig zijn voor de dingen van God, maar de gevoeligheid laten passeren en ongevoelig worden. En het voorbeeld is een brandijzer. Ja, misschien heb je wel eens een cowboyfilm gezien, waar met een brandijzer wordt het merkteken van de ranch in het beest een bil gezet. Nou, op dat plek waar het verschroeid is, wordt alle vlees stuk gemaakt en alle zenuwcellen zijn kapot. Als je daar later met een speld in zou willen prikken, wat voelt dat beest dan? Niets. Het is gewoon kapot geschroeid. En dat is waar we voor gewaarschuwd worden. Om niet in de verduistering te blijven zitten en te volharden in de hardheid, maar de gevoeligheid te leren. En daar is ook een stukje genade van God, dat hij ons stap voor stap gevoelig maakt. Weet je, wij willen graag dat God grote dingen doet in één keer. Dat doet hij soms, maar meestal is er eigenlijk één klein, petitrig, miezig, klein en ozel dingetje. Waarvan je weet, eigenlijk moet ik daar iets mee doen. En het is dat dingetje opruimen en herstellen, dat maakt dat God ook weer een ander petitrig, miezig, klein en ozel dingetje laat zien. En soms iets heel groot. Maar het begint met te handelen naar het licht wat je hebt ontvangen. En die handeling, daarin wandelen, maakt dat er meer licht binnen kan komen. Dus laat ons alert zijn en secuur zijn op hoe wij wandelen. Want dat is eigenlijk de oproep die Paulus hier voor ons neerlegt. Dat we niet als de heidenen Zinloos, verduisterd, vervreemd, onwetend en verhard. Harde woorden, maar dingen die tot ons worden gesproken, ook al zijn we gelovig geworden. En vers 19 legt dat nog wat meer uit. Hè. De gevolgen zijn ongevoelig, dat dichtgeschroeid. Losbandigheid, er zijn geen morele grenzen meer, je doet waar je zelf zin in hebt. Onreinheid. Onreinheid die mensen graag hebben en zelfs als vrijheid beleven. Maar hun uiteindelijk gevangen houden. Nou, zo niet met ons. U hebt Christus zo niet leren kennen. Gij geheel anders. Ja. Je ziet weer dat kennen van Christus, dat is een centraal gegeven. Het is niet weten over, het is kennen van. Het is niet de theologie beleiden. Het is de Vader ontmoeten en kennen en maaltijd met hem mogen houden, omdat hij bij je komt wonen, omdat je zijn woord lief hebt en bewaart. En door hem zo te kennen, ontstaat er een veranderingsproces. Vorige week, in het vorige stukje van het eerste deel van Efeze 4, ging het eigenlijk over het veranderingsproces van het geheel. De gemeente, eenheid en verscheidenheid. In dit stukje gaat het over je persoonlijk veranderingsproces. Nou, dat wordt tegen ons allemaal gezegd. Het is ook collectief, moeten we veranderen. Maar hier vind je sleutels om in je eigen leven, als het ware, de puzzelstukjes te leggen. En als je wedergeboren bent, dan heb je een nieuw leven, een nieuwe levensstijl, een nieuwe mentaliteit, nieuwe normen en waarden, een nieuw geloof dat leidt tot echte verandering, een andere levensstijl. Niet zomaar christelijke cultuur, niet zomaar hier op zondag komen zitten. Niet zomaar, ik geloof het allemaal wat er wordt gezegd. Maar je beseft, ik was in de zonde, ik was in de vijandschap met God, ik was in die begeerigheid waar de heidenen in zaten. Ik heb het oordeel verdiend. En doordat ik dat zag en het kruis, daardoor mag ik in de genade leven. God is niet de Sinterklaas die mijn huwelijk moet oplossen wanneer het moeilijk is, of die mijn zelfwaarde moet opheppen en die me allerlei dingen moet geven waardoor mijn leven een beetje makkelijker wordt om te leven. Nee, het gaat wezenlijk over de innerlijke verandering van zonde naar heilig, van vijand naar vriend van God. En dan komen die andere dingen ook wel. Gij geheel anders. Christus heeft ons niet de zonde onderwezen en voorgeleefd, want dat zijn leugens. Elke zonde heeft een leugen in zich. Heeft God wel gezegd dat? Zou het toch ook niet mogen dat? Zou het toch niet fijn zijn om? Zou het mij niet wat verlichting geven dat? En het antwoord is nee, dat geeft geen verlichting en het is ook niet fijn, want na de zonde komt altijd de kater. Dus oproep om te wandelen. Nou, hoe doe je dat? Er is iets wat weg moet en er is iets wat in de plaats moet komen. Wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte en dat er vernieuwd wordt door de geest van uw denken. De oude mens afleggen. Nou, wat is er met onze oude mens gebeurd bij de wedergeboorte? Die is gestorven met Christus. Die is morsdood. Allee. Wat is er niet dood? De zonde woont nog in ons. Ja? Nu, het onderscheid tussen wie ik ben in Christus, nieuwe schepping, in het diepste van mijn wezen heerst Christus. Nieuw leven. Maar in Romeinen 7 zegt Paulus het zo. Wanneer de zonde daar is en ik daarmee worstel, dan ben ik het niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Nou, het lijkt alsof hij er afstand van neemt. Alsof hij met die zonde niks te maken heeft. Nou, in wezen heeft hij er niks mee te maken, want hij is een nieuwe schepping. De oude mens is gekruisigd. Maar de uitwerkingen van de oude mens, die zijn nog alomtegenwoordig. En dus moet er een vernieuwingsproces tot stand komen. dat heel diepgaand het oude in ons afbreekt en het nieuwe tot stand brengt. Het is eigenlijk, je bent een koningskind geworden en de koning zegt, doe die oude kleren uit en trek er nieuwe aan. Doe die oude mens weg, trek Christus aan. En het laatste stukje van wat we vandaag hebben gelezen, geeft daar concrete voorbeelden van. Hè, met betrekking tot liegen, of stelen, of vuile taal, of bitterheid, woedetoorn, geschreeuw, laster, slechtheid. En Paulus geeft ons hier eigenlijk een sleutel van hoe je daarmee om kan gaan. Hoe je dat kan overwinnen. En hij gebruikt het beeld van uittrekken en aantrekken. De kledij. Ja. Als je een kostuum aan hebt, is het heel moeilijk om nog een tweede kostuum aan te trekken. Dat wringt gewoon. Ja. Dus je moet je oud kostuum uitdoen en je nieuw kostuum aandoen. En dat is wat Paulus ons hier leert. Een nieuwe mens heeft een compleet nieuw kostuum. Hij is getransformeerd naar een nieuw leven. Van vlees naar geest, overeenkomstig het beeld van God geschapen in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. En daar hoort een nieuwe kleerkast bij. Niet een nieuwe reeks wetten die moeten, maar passende kleren die goed zitten om in te leven. Jullie zijn veranderd, ga door met veranderen. Zorg dat Christus meer en meer zichtbaar wordt. Werk aan je bruiloftskleed. Het zou jammer zijn dat je daar straks zit en dat de Heer langskomt en zegt, ja, maar manneke, wat heb jij aan? Waar is je bruiloftskleed? Of dat je zoals de dwaze maagden meedoet, klaar bent om de Heer te ontmoeten, maar lege lampen hebt. Dat veranderingsproces is nodig, want de bruiloft die komt, dat gaat met gepaste kleren. En kijk, we zijn niet gered door onze werken en we moeten ook niet leven door onze werken. Maar we moeten wel werken. We moeten leren wandelen in de dingen die God voor ons heeft voorbereid en dat vergt een radicale metamorfose. Paulus de vervolger wordt... De apostel en de evangelist, hij zet de mensen gevangen en nu zit hij zelf in de gevangenis. Zacchaeus, de hebzuchtige tollenaar, geeft alles weg. De tovenaars in Efeze verbranden al hun boeken, 50.000 zilverstukken. Nou, hoeveel geld dat is, ik heb het niet uitgerekend, maar... Het wil eigenlijk zeggen dat alles wat je gekoesterd hebt in je oude leven en misschien nog thuis in de kast hebt liggen, dat de radicaliteit van het nieuwe leven in Christus van die aard is dat je zegt, weg daarmee. Ik wil dat niet meer in huis. Niet letterlijk in je kast, maar ook niet letterlijk in je manier van leven. Je gooit het gewoon buiten, want het past niet. Het neemt ruimte in, zodat je lamp niet gevuld kan worden met het werk van de Heilige Geest. Christus heeft in jou radicale gevolgen. Je hebt hem gezien, je verandert, je leert hem kennen, je wordt wedergeboren en je wordt volwassen in dat nieuwe leven. Je begrijpt de geestelijke dingen en het verandert je levensstijl. In plaats van de dingen te doen zonder God, doe je alle dingen met God. Zelfs een parkeerplaats zoeken. Om maar een of ander onbenullig dingetje. Is dat onbenullig? Dat is niet onbenullig. God is betrokken bij alle dingen van ons leven. En dat is waar Paulus probeert u op te roepen. In de kleine dingen, maar ook in de morele dingen. Hè. Als hij het hier heeft over leugen en boosheid en hebzucht en onnuttig gepraat en bitterheid en roddel, dat is nogal wat. En eigenlijk zegt hij, kijk, die dingen, dat past echt niet meer bij jullie. Jullie zijn kinderen van de koning geworden. Trek andere kleren aan. Want het kan toch niet zijn dat jullie de Heilige Geest bedroeven? Hij die in jou is ingestort, is altijd met je alle dagen. Ook wanneer je de weg van de zonde bewandelt. En je kan hem uitdoven, en je kan hem verdrietig maken. God heeft emoties. Misschien veel meer dan wij. En leren begrijpen hoe hij zo intiem vaderlijk betrokken is, helpt ons om voorzichtig te zijn en de vrezen des Heren te hebben. Elohim, Almachtig God, hebben we gezongen. En nog een paar andere dingen waarvan we nauwelijks snappen wat dat betekent. Maar we mogen het steeds meer en meer zien dat hij, die zijn werk in ons is begonnen, ons leidt in een weg waardoor we in plaats van zijn geest te verdrieten, zijn geest blij maken. En het is die blijdschap van hem die ook onze blijdschap wordt. Als je onveranderd leeft, dan is de vraag wel gewoon of je Christus hebt leren kennen. Dan mag je hier nog wel zitten, maar dan moet je het evangelie proberen te ontvangen. Dan moet je met vrezen en beven God zoeken. Maar als je het veranderingsproces ziet, dan is God bezig nu met de verlossing en je weet dat ze ook straks vast en zeker komt. Want die verlossing zal niet afhangen van hoe goed of hoe slecht jij het doet. Die hangt af van het feit dat Christus een goed werk in jou is begonnen. En zonder Christus verhardt je hart, is je geweten ongevoelig, lig je niet wakker van de zonde, blijf je gewoon tevreden met wat er is. Maar als hij je ontmoet, dan wordt er iets in gang gezet. Het verlangen naar een rein bruiloftskleed, kostbaarder dan alle geneugten van het leven, dan alle respect van de wereld, dan het vasthouden aan je eigen rechtvaardigheid ten koste van vergeving en barmhartigheid voor anderen. Je was een heide, maar nu heb je Christus leren kennen. Trek dan die oude kleren uit. Nou, het zou interessant zijn om al die kledingstukken waar het hier over gaat, die je moet uittrekken, apart te behandelen. Maar dat gaan we niet doen, daar heb ik niet de tijd voor. Maar ik wil wel een paar voorbeelden geven van hoe dat werkt. Het werkt via afleggen en aandoen. Ik noemde al, je kan geen twee kostuums aantrekken. Je moet echt eentje kiezen. Ja. Wat ik vaak zie gebeuren is dat mensen proberen de goede dingen van God te doen door te strijden tegen het kwade wat in hun is. Ik wil niet liegen, kwaad zijn, onvergevingsgezind, onbarmhartig, boos. En de strijd daartegen blokkeert hun volledig. Dat is ook niet de manier waarop je moet strijden. Hoe harder je tegen de zonde strijdt, hoe groter dat ze wordt. Want heel je aandacht gaat ernaar en al je onvermogen wordt geëtaleerd. Het is namelijk wat in je vlees zit, waar je geen vermogen over hebt om het op te lossen. Wie heeft het vermogen? Wanneer hij die begraven is, opgestaan, gezeten is, boven alle overheid en macht in de hemelse gewesten. Die heeft het vermogen. En dus is de strijd niet proberen te strijden tegen je zonde, maar binnen te komen voor de troon van heerlijkheid. En hem te zien zoals hij is. En dan gaat je aandacht niet naar je zonde, maar naar hem. Niet naar je strijd, maar naar zijn overwinning. En je probeert dus niet de zonde weg te doen, je probeert eigenlijk Christus te zoeken. Even stelen als voorbeeld. Wanneer is een dief geen dief meer?
Als hij niet meer steelt.
Als hij niet meer steelt. Een dief die niet meer steelt, is een dief met zijn handen in zijn zakken. Het hart is nog altijd onveranderd. Wanneer is een dief geen dief meer? De tekst zegt het. Wanneer hij geleerd heeft om met zijn handen een goed werk te verrichten. Wanneer hij, in plaats van zijn handen te gebruiken voor zijn eigen welzijn, uitdeelt. Wanneer is een leugenaar geen leugenaar meer? Als hij de waarheid spreekt. Want als hij gewoon zal zwijgen, dan is hij een zwijgende leugenaar. Het veranderde hart blijkt uit wat er uit de mond komt en wat er uit de handen komt. Dat betekent dat die oude kleren afleggen gebeurt eigenlijk door je aandacht te richten naar hem die troont in de hemel, die dat karakter heeft wat jij niet hebt. En je zegt, Heer, ik kan dit niet, maar leer mij, help mij. Hoe kan ik nu mijn handen zo gebruiken dat ze geven in plaats van te nemen? Leid mij vandaag. Wat zou ik kunnen doen? En in plaats van tegen de zon te strijden, vervang je eigenlijk de zonde met te wandelen op de weg van de gerechtigheid. Zonde wordt vervangen door gerechtigheid. Zonde bestrijden op zich leidt tot niks. En dat geldt eigenlijk voor al die dingen die hier staan. Het moet niet alleen weg, het is vooral iets dat in de plaats moet komen. En ja, bitterheid, woede en toorn en geschreeuw. Ja. Wees boos, maar zondig niet. Ja. Want onze boosheid is vaak rechtvaardigheidsgevoel voor dingen die wij belangrijk vinden. Wie verdedigen we? Onszelf. Als God boos is, wie verdedig jij dan? Ja, hij verdedigt zichzelf. Maar hij kan zichzelf verdedigen zonder over de grens te gaan, zonder liefdeloos te worden, zonder te zondigen. En het probleem met onze boosheid is dat als het te lang duurt en onrechtvaardig wordt, dat we eigenlijk onszelf klem zetten met bitterheid en onvergevingsgezindheid. Dus ik wil niet tegen mijn eigen ziel zeggen, Heer, help mij om niet boos te worden, om niet onvergevingsgezind te zijn, want dat is een spoor wat ik niet kan volgen. Maar ik wil zeggen, Heer, ik weet wat in mijn hart is, maar ik weet ook wie u bent. En ik weet ook dat het werk van uw geest van die aard is, dat u uw karakter in mij hebt uitgestort. Hoe kan ik nu vergeven, liefhebben, barmhartig zijn? Toon mij wat ik kan doen. Zodat er uit mijn leven komt wat er uit uw leven is gekomen toen u op aarde wandelde. En dan is hij niet alleen een voorbeeld om na te volgen, maar ook de bron van leven van waaruit je het kan leven. Je trekt je oude kleren uit, maar de strijd is dan niet verder tegen die oude kleren. Je omarmt, als het ware, ja, Christus zelf, want het zijn zijn kleren. Het is wie hij is wat je omarmt. Je legt het oude af en je trekt het nieuwe aan. Jacobus 4, vers 7 zegt het zo. Onderwerp u dus aan God, maar bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Jacobus 4, vers 7 en 8. Nou, hoe bied je weerstand aan de duivel? Door te naderen tot God. Door je aan hem te onderwerpen. Wat gebeurt er dan met de duivel? Ja, die kan daar niet tegen. Die moet vlieden. Als jij nadert tot God, kan je oude mensen er ook niet tegen. Want het licht gaat aan en het wordt zichtbaar wie je bent. Dat is pijnlijk. Maar dat is ook goed voor de operatie. Die wonde die moet geslagen worden. En dan komt er vergeving en barmhartigheid en een nieuwe weg die God met je wandelt. En dat zijn nieuwe patronen om aan te leren. Want kijk, die oude mens die komt vanzelf, daar hoef je niet eens over na te denken. Die overvalt je op alle mogelijke en onmogelijke momenten. En het is vaak dat ik tegen mezelf zeg, chef, je moet opletten dat. En dan gaat dat een tijdje goed en plotseling, het is weer gebeurd. Oké, help Heer, dank u wel voor uw vergeving. Ik mag uw kind zijn en blijven. U houdt van mij, leer mij wandelen. Ik strek me uit naar wie u bent en naar wat u doet. Toon mij de weg en help mij daarin te wandelen. Een Amerikaanse prediker, Dwight Moody, heeft ooit gezegd, als de Bijbel u niet afhoudt van de zonde, zal de zonde u afhouden van de Bijbel. Het is eigenlijk het woord van God dat een licht is, een lamp is voor mijn voet en een licht op mijn pad. Daardoor weet ik hoe te wandelen. En het is ook het woord van God dat de nabijheid van vader en zoon in mijn leven zodanig maakt dat er intimiteit is en relatie. En dat ik dus met hem kan wandelen. En het is niet voor niks dat als we met de kinderen Bijbelteksten uit het hoofd leren, dat er dan dingen in ons eigen hart gebeuren. Want dat is hoe het werkt. Dat is wat God in ons midden wil doen. Een veranderingsproces dat niet tot stand komt door goed ons best te doen of technieken te bedenken om anders te denken, maar een veranderingsproces dat zich uitstrekt in de gedachten die ijdel en zinloos en tot nergens leiden, naar gedachten die van God zijn, vanuit zijn woord, om daarin hem te zien en te kennen, hem te ontmoeten, in de wijnstok geënt te worden en leven van hem te ontvangen en hem zo te ontmoeten dat er een hartsverandering tot stand komt waarvan we achteraf zeggen, wauw, dit had ik zelf niet gekund, dit heeft God gedaan. En dat is waar Paulus ons die oproept in dit stuk, ja. Misschien dat er later nog wel eens tijd is om al die details van wat is dan die boosheid en leugen en vuile taal, want dat is allemaal heel geniepig, hè. Kijk, liegen is niet alleen dat je soms de onjuiste dingen zegt. Je kan zelfs de waarheid vertellen en tegelijkertijd liegen. Want liegen heeft ook te maken met waarachtigheid. En als ik iemand zijn waarheid inpeper, dan is de vraag, met welk motief doe ik dat dan? En als ik het doe vanuit heersen, beknotten, het oordeel uitspreken, wie help ik dan? Dan help ik degene die het oordeel over ons probeert uit te spreken, en dat is de tegenstander. Terwijl we een advocaat hebben, die barmhartig met ons wandelt. Dus zelfs in mijn waarheid spreken, kan mijn motief dat van een leugenaar zijn. Omdat het gaat niet over de dingen die ik objectief zeg, het gaat ook over de innerlijke verandering. De waarheid spreken, maar een waarachtig hart, dat gebeurt in de ontmoeting met de Heer. Lees je Bijbel? Bid elke dag. Vasthouden.